Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde en Oprichting. Mijn naam is André Suveert en vanochtend ga ik een boodschap brengen over de boekrol met de zeven zegels, het tweede deel, in het jaarthema Gods Plan. De vorige keer, dus deel 1 van deze serie, zijn we begonnen met het bestuderen en onderzoeken van de betekenis van de boekrol met de zeven zegels die niemand openen kon dan Jezus Christus alleen, aan de hand van Openbaring 5. Vandaag gaan we Openbaring 6 lezen en dat zal ik bestuderen. De vorige keer hebben we geleerd dat de leeuw van Juda en het lam dezelfde persoon is, namelijk God Jezus Christus, dus de verheerlijkte Jezus Christus, die naast God de Vader op de troon zit in de hemel. En voor eventueel nieuwe mensen die deze preek zullen luisteren, van wij geloven, zoals het ook in de Bijbel staat, in de drie enige God. Dat we zeggen God de Vader, de Schepper van hemel en aarde, God Jezus Christus, die als mens geboren de Zoon genoemd wordt, en God de Heilige Geest, die daarna door Jezus naar de aarde is gestuurd, om ons te vervullen, om zijn volk te vervullen, met wijsheid, met liefde, met alle vruchten ook van de Heilige Geest, zoals je dat ook in de Bijbel kunt lezen. Even uit mijn hoofd is dat Efeze, geloof ik. Efeze 5 of 6. Dag Efeze 5. Maar dat kun je nalezen. Deze Jezus, die op aarde is gekomen, als babytje, wat we met kerst hebben herdacht, die is volwassen geworden, zonder te zondigen. Die is gaan prediken, heeft zich 12 discipelen bij zich geroepen, die later, waarvan er 11 apostelen zijn geworden. Daaromheen was nog een hele groep met discipelen, maar die niet zo intiem waren met Jezus als die 12 tijdens zijn levenswandel. Vervolgens is hij gaan lijden en sterven op Golgotha door de kruisdood. Als een misdadiger werd hij gekruisigd door tussen twee moordenaars. Maar hij heeft in alles niet gezondigd. En hij heeft dat gedaan voor u en voor mij, om ons vrij te kopen met zijn bloed uit de macht van de zonde en de Satan, die de overste van deze wereld genoemd wordt. Uit die macht zijn wij gered als wij bekeerd zijn. En door die macht zijn wij dus ook vrij van de kettingen, van de slavernij, van de zonde, en zijn we slaaf geworden, dienstknecht, in dienst, in bezit van Jezus Christus, in alle vrijheid. En toch gebondenheid door het bloed van Jezus Christus, omdat wij onszelf hebben overgegeven aan zijn wil. En daar gaat dit over. Dit boek, de Openbaring, gaat over wat wij allemaal moeten meemaken en wat allemaal te gebeuren staat, vanaf de tijd dat Johannes die openbaring kreeg, tot aan het einde, dat alles ophoudt en dat er alleen maar een eeuwigheid is, en wat Gods plan daarin is, waarom dit is. En juist die vraag waarom, die willen we zo graag beantwoord zien. En dat boek Openbaring is geen gemakkelijk boek om te lezen en zeker niet om te begrijpen. Want de visioenen die Johannes krijgt en mag opschrijven, hij mag trouwens niet alles opschrijven, maar wat hij heeft mogen opschrijven, dat is al zoveel dat je moet graven in de Bijbel om die betekenis te ontdekken. Wat betekent dat nu echt? Niet oppervlakkig lezen. Oké, vandaag gaan we het over de vier paarden, of over de eerste drie eigenlijk. Paarden hebben, dat zijn de eerste drie zegels van de zeven, daar hebben we het vanochtend over, en dan kan je niet oppervlakkig lezen. Je kan ook niet lezen, oké, prima, Jezus komt op een witte paard, dat zul je straks nog horen, en hij komt daadwerkelijk op een paard. Nou, dat is nog maar helemaal de vraag. Dat gaan we onderzoeken. Of Jezus inderdaad op een paard terugkomt, of dat dat een andere betekenis heeft. Kijk, en van daaruit moet je vaak naar de profetieën van Ezekiel, Jesaja, Daniel, Hosea, die profetieën van de profeten, die ook dat soort visioenen hebben gekregen om. Dat waren andere visioenen, soms overlappend met de openbaring, maar vaak ook dichterbij. Of over de profetie over Jezus komst bijvoorbeeld als geboorte, maar ook wel over Jezus terugkomst. Maar ook over de verlossing uit de ballingschap, de 70 jaar ballingschap. Daar wordt ook over geprofiteerd, maar ook met visioenbeelden, waarin vergelijkbare beelden komen als Johannes krijgt. Dus op die manier leggen we die kruisverbanden door de Bijbel heen om te ontdekken waar staan die symbolen nu eigenlijk symbool voor? Wat heeft Johannes gezien? En wat moet hij proberen onder woorden te brengen in zijn tijd? Nou, daar gaan we verder mee. Daar zijn we al mee begonnen, al een paar maanden terug, met Openbaring 1, vers 1. Maar zo gaan we door Openbaring heen. Om Gods plan ook in onze tijd, maar ook verder, na onze tijd misschien nog, dat weten we niet, om die te gaan ontdekken. We hebben dus vorige week gelezen dat er niemand in de hemel en niemand op de aarde in staat was om die boekrol te openen en die zeven zegels te verbreken waarmee die boekrol verzegeld was. We hebben vorige week ook die zegels bestudeerd, of de betekenis van die verzegeling hebben we even globaal bestudeerd. Nu gaan we kijken wat gebeurt er als die zegels verbroken worden. Kijk, we hebben vorige week ook geleerd over het reukwerk, dat dat een beeld is van de gebeden van de heiligen, die voor de kinderen van God, en dat deze gebeden tot voor God op zijn troon doordringen. God wil namelijk aanbeden worden door zijn volk. Hij wil de dank en de eer ontvangen voor zijn liefde, voor zijn zorg, voor zijn scheppingswerk en voor zijn verlossingswerk door Jezus Christus tot redding van de ziel uit die macht van de zonde en de macht van de Satan. We hebben gelezen ook dat voor de troon van God een enorm aantal engelen stond. Er staat 10.000 keer tienduizenden. En duizenden keer duizendtallen staat er geschreven. In de herziene statenvertaling in ieder geval. Dus als je dat gaat rekenen, dat zijn er dan miljoenen keer miljoenen. En dat is ontelbaar, want er staat niet hoeveel duizend dan. Hoeveel tienduizend. Nee, er staat tienduizenden keer tienduizenden en duizenden keer duizenden. Dus is een ontelbare schare. Aan engelen alleen al. Hoe machtig is God? Moeten wij vrezen voor de Satan? Moeten wij vrezen voor zijn groep engelen die uit de hemel geworpen zijn op de aarde? Moeten wij vrezen voor de mensen? Die zijn allemaal te tellen. Het is allemaal een beperkte groep. Maar God heeft voor zijn troon een ontelbare schare aan engelen staan. Die hem de dank brengen. En die gereed staan om de opdracht die hij wil dat ze uitvoeren, te gaan uitvoeren. En die engelen, die miljarden engelen, die zongen, of ontelbare scharen beter gezegd, aan engelen, die waren voor Gods troon en zongen samen met de vier dieren en de 24 ouderlingen een nieuw lied voor Gods troon en aanbaden God. Wat een prachtig visioen over die troonzaal waar God troont. Waar onze grote Almachtige God zijn stoel heeft neergezet om te zitten en te besturen en te regeren en geëerd te worden. En naast die stoel zit Jezus Christus. En daaromheen zijn die vier dieren met in het midden van de Heilige Geest van God. En daaromheen staan de tronen van de 24 ouderlingen. En daaromheen een ontelbare schare aan engelen. Dat is ongelooflijk om je dat voor te stellen überhaupt. Hoe is dat geweest? Hoe is dat nog? En vandaag gaan we verder met Openbaring 6. En gaan we van Gods geest leren, want het is niet mijn woord, het is niet mijn uitleg. Ik heb gebeden ervoor en ik geloof dat Gods geest mij inzicht heeft gegeven. En ik geloof ook dat het nog maar een beperkt inzicht is geweest voor vandaag. Om die eerste drie zegels met elkaar te kunnen gaan behandelen. Om daarvan te leren. Ik lees Openbaring 6 helemaal voor. Uit de herziene Statenvertaling lees ik hem. U kunt uw eigen Bijbelvertaling erbij nemen, die u prettig vindt. Ik begin bij vers 1. En ik zag hoe het lam het eerste van de zes zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van de donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en hij die erop zat had een boog, en hem was een kroon gegeven. Hij trok erop uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was trok uit, en aan hem die erop zat werd macht gegeven, de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat touw voor een penning, een drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie, een grauw paard, en die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had. En zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom haar onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week uit als een boekrol, die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen en de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Wat een boodschap. Wat een visioen over de toekomst. Vanaf dat Johannes dit zag, tot en met nu en verder. Om dit te gaan begrijpen, gaan we zegel voor zegel behandelen. Vanuit Gods woord. De mogelijkheid hierin is dat veel theologen er verschillende visies op hebben en het boek Openbaring daardoor ook verschillend geïnterpreteerd wordt en uitgelegd wordt. Ik wil me daar eerlijk gezegd niet aan conformeren. Ik heb ook boeken over openbaring in huis en ik lees ze niet. Ze staan er en ik lees ze niet. Niet uit arrogantie, niet uit onwil, niet uit niet willen leren van iemand anders, maar ik ken die mensen en ik weet waar ze de gemeentes naartoe hebben geleid, ten val. Dus ik ga die boeken niet lezen. Ik heb ze vroeger gekocht in mijn jeugd en ik ga ze niet lezen. Wat ik wel doe, dat is bidden dat God door zijn geest mijzelf openbaart, mijzelf leert wat hij tot ons te zeggen heeft door deze woorden, door deze visioenen. En dat dat niet uitputtend is, ben ik helemaal met u eens. Dat gevoel heb ik ook. Maar het licht wat ik heb gekregen in de voorbereiding op deze eerste drie zegels, de lessen die ik daaruit heb geleerd, de verbanden naar onze tijd die ik daarin heb mogen leggen, de overeenkomsten ook, die wil ik u graag met u delen. En bid, en luister, en onderzoek zelf de schrift. En laat u leren door Gods geest. Ik ben alleen maar een spreekbuis, ik ben alleen maar een hulpmiddel om u het woord van God door te geven. De lessen door te geven die hij aan mij heeft geleerd. Zonder interpretaties. Dus ik wil u vragen ook om met een open houding naar deze uitleg te luisteren vanochtend. En te onderzoeken en door Gods geest te laten leren wat deze visioenen echt betekenen. Het eerste zegel. Ik lees de eerste twee verzen nog eens uit Openbaring 6. En ik zag hoe het lam het eerste van de zes zegels opende. En ik hoorde een van de dieren met een stem als van de donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok erop uit, overwinnend en om te overwinnen. Wie is hij die op dat witte paard zat? Wie is hij die? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want als we Openbaring verder lezen, dan komen we in Openbaring 19, vers 11 en 12. En dan zal ik u 11 tot en met 16 lezen. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zal slaan. Hij zal een hoede met een ijzeren staf. Hij treedt de wijnpersbak en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heere der heren. Wie is het, broeders en zusters en geliefde luisteraar? Die zo beschreven wordt in de Bijbel, anders dan Jezus Christus, Gods Zoon, God zelf. Op het bordje boven zijn kruis, boven zijn hoofd aan het kruis stond gespijkerd, Koning der Joden. Maar hij is meer dan de Koning der Joden. Dat was ironisch, spottend geschreven. Maar hij is gekroond. Hij is gekroond met heerlijkheid, met macht, met majesteit, met eer door God zelf. Door God de Vader zelf. En die beschrijving van Jezus lezen we ook aan het begin van het boek Openbaring, zoals we al eerder bestudeerd hebben. Ik lees u nog eens Openbaring 1, vers 14 en 17, of 1, vers 14 en 16 en 17 en 18. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol als sneeuw en zijn ogen waren als een vuurvlam. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Vers 17. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende, en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Vervolgens lezen we dus dat Jezus, die hier dus ook bevestigd wordt, dat Jezus is, een strijdboog in zijn hand heeft. Wat betekent die strijdboog? Die komen niet tegen in de wapenrusting van God. En toch staat die in de Bijbel genoemd. De strijdboog komen we namelijk vaker tegen in de Bijbel. En ik lees u uit één gedeelte, uit Zacharia 10, vers 3 tot en met 5, lees ik u voor. Tegen de herders is mijn toren ontbrand en de bokken straf ik. Ja, de Heere van de legermachten zal omzien naar zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal hen maken als zijn prachtige paard in de strijd. Daaruit zal de hoeksteen, daaruit zal de tentpin, daaruit zal de strijdboog, daaruit zullen alle onderdrukkers tezamen voortkomen. Zij zullen als helden zijn, die in de strijd de vijanden in het slijk van de aarde vertrappen. Ja, zij zullen strijden, want de Heere zal met hen zijn. Zij zullen de ruiters beschaamd maken. Het voelt nu te ver om de hele uitleg over die profetie van Zacharia erbij te nemen met alle verwijsteksten die dat onderbouwen. Maar samenvattend staat de hoeksteen voor het fundament, de tentpin voor stabiliteit en de strijdboog voor militaire macht. Als we die strijdboog, dus de militaire macht, in de context plaatsen van Openbaring, dan betekent dat dus dat Jezus als Heere der hemellegers met zijn legers, dus met zijn goddelijke militaire macht, komt om te oordelen en te overwinnen. In eerste instantie is Jezus al gekomen om te overwinnen, omdat hij als mens, volledig onschuldig en zonder enige zonde te hebben gedaan, en zonder belast te zijn met de erfzonde waarmee wij wel van nature belast zijn, door Adam en Eva, op Golgotha de macht van de Satan en de macht van de zonde heeft overwonnen, in volledige gehoorzaamheid en vervulling van Gods wil en Gods wet. Daar is hij gedood. En vervolgens heeft hij de dood overwonnen en is opgestaan uit de dood, als eerste in een verheerlijkt lichaam, en is gekroond tot koning der koningen en zit aan de rechterhand van de Allerhoogste, de God, de Vader, op zijn troon. Hij komt terug om zijn volk te verzamelen en de heidenvolken te oordelen. Daar gaat Zacharia 9 en 10 over. De komst van Jezus in Bethlehem, een stadje in de velden van Efraïm, en zijn overwinning en wat dat vervolgens teweeg brengt tot op de grote dag van de Heere. Tot zover het eerste zegel voor vanochtend. Misschien komen we daar later nog terug. Het tweede zegel. Openbaring 6 vers 3 tot en 4. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was trok uit. En aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Is een gevaarlijk persoon dus. Hij mag intrigeren. Hij mag conflicten teweeg brengen. Hij krijgt de macht om de vrede weg te nemen. Degene op dat rode paard is dus uitgezonden over de aarde om die vrede weg te nemen. En wel op zo'n manier dat de mensen elkaar gaan doden. Als we Zacharia 1 en verder gaan lezen, dan komen deze paarden met de ruiters ook tegen. En lezen we dat God zegt dat hij door deze ruiters zijn over de aarde uitgewaaierde volk Israël verzameld. Hij dwingt hen door alle wereldgebeurtenissen om terug naar Israël te keren. Dat is niet zonder reden. Want Jezus' terugkomst staat namelijk voor de deur. Dat duurt niet meer, weet ik veel hoe lang. Hij verzamelt zijn verbondsvolk tot die dag van oordeel. Dat lezen we met name in Zacharia 2, vers 6 tot 7. En vervolgens lees ik dan nog vers 10 tot en met 13. O, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heer. Want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heer. O Sion, zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. En dan lezen we die prachtige voorspelling, die belofte van God aan ons, de heidenvolken die zijn woord hebben aangenomen. Want eerst ging het over Israël. Maar nu niet. Juich en verblijd, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Dat is nog het volk Israël, de dochter van Sion. En dan, veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Kijk, dat zijn wij. De heidenvolken, niet het volk Israël. Kinderen van God daarbuiten. Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heer zal Juda in eigendom nemen als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heer, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Hij is wakker geworden. God slaapt niet, daadwerkelijk, maar hij is alert geworden. Want er zijn dingen gebeurd waar hij niet blij mee is. Komt niet dat bekend voor, broeders en zusters en luisteraars? Wat ik net heb gelezen, profetie van Zacharia. Zoveel honderden jaren voor Christus. Kijk wat er in de wereld gebeurt. Het ene volk staat tegen het andere op. Het eigen volk staat onderling tegen elkaar op. Families staan tegen elkaar op. Gezinnen staan zelfs tegen elkaar op. Vader en moeder tegen elkaar. Kinderen tegen de ouders. Ouders tegen de kinderen. Scheidingen. Haat en nijd. Schering en inslag in onze tijd. Dat gaat in zo'n rap tempo. De vrede wordt weggenomen steeds meer. We horen van oorlogen. We zien de stroom aan vluchtelingen. Niet alleen uit oorlogsgeweld, maar ook uit religieus geweld. Uit haat, jaloezie. Ook omdat er hongersnoden zijn, daar komen we dadelijk nog op uit. We lezen ook in de publicaties, ik lees er dadelijk een paar voor, dat ook de haat tegen religieuzen, gelovigen, ongeacht welk geloof, dat toeneemt. En in het bijzonder zien we in onze tijd dat de haat tegen Joden en tegen christenen in heel snel tempo steeds verder toeneemt. Ik heb 2 recente publicaties over Joden en christenvervolging en een vrij recent artikel over de terugkeer van de Joden naar de staat Israël om u een actueel beeld te geven over wat er in onze tijd gebeurt. Dus in onze maatschappij waarin wij leven. Op de website van Open Doors staat over christenvervolging het volgende. Ik lees het u voor. Christenen lijden in zeker 73 landen in de wereld onder zware tot extreme geloofsvervolging. Dat meldt Open Doors op basis van de nieuwste ranglijst christenvervolging die woensdag 16 januari 2019 is gepubliceerd. Van de 150 landen die Open Doors onderzocht in het kader van de ranglijst christenvervolging, wordt dit jaar duidelijk dat er bijna de helft van die landen christenen zware, zeer zware of extreme vervolging ondervinden vanwege hun geloof. De vervolging wordt intenser, gruwelijker. Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen. We schatten dat nu 1 op de 9 christenen wordt vervolgd, zegt Open Doors directeur Maarten Dees. 2 jaar geleden was er nog 1 op de 11. Nu dus 1 op de 9. In de 50 landen op de ranglijst christenvervolging, in de top 50, worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Alleen omdat ze geloven in Jezus Christus en God. Alleen daarom. In de publicatie op nu.nl van 10 december 2018, is dus ook nog maar een maandje terug, staat het artikel over antisemitisme. Bijna 9 van de 10 Europese Joden menen dat antisemitisme in de Europese Unie, EU, de afgelopen 5 jaar is toegenomen. Dat blijkt maandag uit de enquête van het EU-agentschap Fundamental Rights Agency, FRA, in 12 landen, waaronder Nederland. Niks ver van onze bedshow, hier in Nederland. Bijna 30% van de ondervraagden zegt minstens 1 keer in de voorafgaande 12 maanden te zijn lastiggevallen, maar slechts 1 op de 5 van hen stapte naar de politie. 34% vermijdt een bezoek aan de synagoge en Joodse evenementen uit vrees voor de eigen veiligheid. Antisemitisme is volgens 89% van de ruim 16.000 ondervraagde Joodse EU-burgers het meest problematisch op de social media. Bijna driekwart, 72%, maakt zich ook zorgen over toenemende intolerantie jegens moslims. In de 12 onderzochte landen woont 96% van de Joodse bevolking in de EU, onder meer in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Hongarije. Nou, representatiever kan niet. Recenter kan niet. Schrikt u hiervan? Daarom gaan Joden terug naar Israël. Dat is wat deze ruiter moest doen: de vrede wegnemen. En in de publicatie op rabosch.com van 26 mei 2016, recenter heb ik niet zo snel kunnen vinden op internet, staat het volgende. Dat is alweer bijna 3 jaar terug. Zowat 3,2 miljoen Joodse mensen van over de hele wereld emigreerden naar Israël sinds de heroprichting en restauratie van de Joodse staat in 1948, volgens een rapport dat woensdag werd vrijgegeven door Israëls Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit zijn dus gevalideerde cijfers die ook een trend aangeven van Jodenvervolging, oftewel antisemitisme en christenvervolging en de daaropvolgende terugkeer van de Joden naar de staat Israël. Het moet allemaal gebeuren, zo lezen we in de Bijbel, hoe vreselijk het ook is. Het is bijna onmenselijk, maar het hoort allemaal in dat plan van God, omdat de tijd bijna rijp is, omdat die maat van de toren van God bijna vol is en Jezus dan terugkomt naar de aarde om zijn volk te verzamelen en de mensen die God hebben verworpen en ongehoorzaam zijn te straffen met zijn enorm grote, zware strafgerichten. Het is een uitwerking van de man op het rode paard, onder andere, en zijn opdracht om de vrede weg te nemen op de aarde. En dan heb ik het ook nog niet eens gehad over de oorlogen die al zijn geweest, door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag, waarbij veel Joden en ook christenen en andere gelovigen het slachtoffer zijn geworden van de haat tegen hen. Tot zover voor vanochtend de tweede zegel. Ik ga over naar het derde zegel. In Openbaring 6, vers 5 en 6. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: kom en zie. En ik zag, en zie, een zwart paard. En hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: een maat touwen voor een penning, een driematig gerst voor een penning. Breng de olie en de wijn geen schade toe. Als we deze tekst lezen, dan zien we dat de ruiter op het zwarte paard de grondstoffen, tarwe en gerst, om dus brood en koeken te kunnen bakken, afweegt. En de Heilige Geest van God de enorme prijzen van die basisproducten om de mensen te voeden benoemt. Hij benoemt dat eigenlijk spottend. Van hoe waag je het om dat te vragen? Volgens de toelichting in de studiebijbel van de herziene statenvertaling moet het genoemde talent eigenlijk letterlijk vertaald worden door denari. En een denari, dat was het dagloon van een arbeider. Ik heb opgezocht op een website van wat zijn de maten die in deze verzen genoemd worden en de getallen, wat zou dat zijn in onze tijd? Een maat touwen voor een penning, een maat dat bestaat uit 6,76 kilo tarwe, een maat tarwe. Dat was verschil tussen gers en tarwe. Een maat tarwe was 6,76 kilo. En omgerekend naar onze euro is dat 114,87 euro. Dat is 16,99 euro voor ruwe ongemalen tarwe. En de prijs bij ons nu, heb ik ook opgezocht, bij de molen in Budel, dat is hier niet zo ver bij mij vandaan, is 1,20 euro voor een kilo ongemalen tarwe. Dus dat is zo'n 15 keer zoveel. 14, 15 keer zoveel. Dan 3 maten gers voor een penning. Een maat gers is 5,68 kilo, dus dat keer 3 is 17,04 kilo. Ook voor 114,87 euro. Dat wil zeggen 6,74 euro per kilo. De prijs bij ons voor ongemalen gerst is 1,20 euro, hetzelfde als tarwe, per kilo. Dat zou dus betekenen dat als je ruiten over de aarde trekt, er wereldwijd voedselschaarste plaatsvindt. Met als gevolg een enorme hongersnood en een sterk opdrijven van de prijzen. Als die ruiter dus rondtrekt, dan is er de schaarste aan de basisgrondstoffen om brood en koeken te kunnen maken. Tarwe en gerst. De marktwerking is, hoe schaarser een product, hoe hoger de prijs. Dus dat wil zeggen dat alleen nog de rijken dat kunnen kopen en de armen moeten allemaal verhongeren. Dus ook die ruiter zaait in feite dood en verderf. Als ik de in Openbaring genoemde prijs reken als dagloon van een arbeider en het doorbreken naar een maandsalaris, dan kom ik uit op 2527 euro en 14 cent aan salaris voor een arbeider in de land- en tuinbouwsector. Als ik dat ga kijken op loonwijzer.nl, in die sector, dan is het afhankelijk van hoeveel jaren je aan het werk bent, dan zit je tussen de 1900 en de 2700 euro bruto per maand voor dat werk. Dat komt toch akelig dicht in de buurt van dit getal. Niet? De reden waarom deze ruiter met die opdracht de aarde rondgestuurd wordt is duidelijk als we Deuteronomium 28 doorlezen. Ik lees je een paar versen voor, vers 45 tot 47. Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u weggevaagd wordt. Ogenblikje. Waarom? Omdat u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam geweest bent, door zijn geboden en zijn verordeningen die hij u geboden heeft in acht te nemen. Ze zullen voor u en uw nageslacht tot het teken en de wonder zijn tot in eeuwigheid. Omdat u de Heere uw God niet gediend zult hebben, met blijdschap, hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles. En dat, uit Deuteronomium, is dus precies het probleem in onze tijd. De mensen zoeken God in zichzelf, en willen zich niet aan de allerhoogste God van hemel en aarde onderstellen, komen in opstand tegen God, vervloeken hem, vervloeken zichzelf, dagelijks als stopwoordje zelfs, en geloven niet eens meer in het bestaan van God. Daarom kondigt Jezus door deze visioenen aan Johannes aan wat er staat te gebeuren. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, voor vanochtend sluit ik deze uitleg af. Zorg dat u trouw bent en blijft aan Gods geboden, alle tiende geboden. Wat Jezus samenvat, heb God lief met heel uw hart, heel uw kracht, heel uw verstand en heel uw ziel. En daaraan gelijk heb uw naaste lief als uzelf. Er is geen groter gebod dan deze, zegt Jezus. Daarom, doe de geboden. Doe de tien geboden, doe dat liefdesgebod. Dat is gehoorzaam zijn aan zijn wil, aan Gods wil. Ondanks de verdrukking in deze wereld. Dat hij bewaard blijft voor de straffen die God over de mensen brengt. God zegent u. En met een dankend en bindend hart overdenken van deze preek. En ik verheug me op de volgende week. Als ik deze preek, als God wil en ik de gelegenheid krijg. Het vierde en misschien andere zegels nog kan uitleggen aan u. God zegent u. Een gezegende Sabbat verder. Amen.